The future of work. We team up. We are open. We make conscious choices. We focus. We contribute. We refresh.
We are Microsoft, the Netherlands, and these are our rituals anywhere, anytime. This is Microsoft Security Lifehack Podcast.
Hi, Jeroen hier en weer met een nieuwe aflevering van Microsoft Security Lifehack Podcast. Weer opgenomen vanuit onze Microsoft Podcast Studio. Leuk dat jullie er vandaag ook weer bij zijn, want ik doe het weer niet alleen. Vandaag gaan we het hebben over apps en data en beveiliging daarvan en compliance, dat soort dingen. En de partner Netscaper heb ik vandaag hier bij me. Ik begin aan de heer die hier aan mijn rechterhand zit. Misschien kan ik even voorstellen.
Ja, dankjewel Jeroen. Ten eerste hartstikke bedankt voor de uitnodiging. Stijn Scheutjens, werkzaam sinds kort bij Netscaper als lead compliance consultant.
Hartstikke mooi. En daar tegenover zit Bram. Bram, kan je je voorstellen?
Bram Zegwaard, ik ben lead security consultant bij Netscaper. Verantwoordelijk voor de implementaties van de E5 producten, waaronder dus ook Purview.
Ja, en het leuke is wel, we hebben afgesproken om een drieluik te maken. Hè. Dus we hebben identity en devices hebben we al gedaan. En vandaag gaan we het hebben over apps en data. En alvast een teaser voor de volgende keer. Er gaat zelfs nog een vierde komen, hebben we ook al met elkaar al besloten. Dus dit is niet de laatste. We maken er een vierluik van uiteindelijk. Dus dat is altijd goed om te weten. Bram, vertel eens. Apps en data, beveiliging, waar moeten we aan denken?
Waarom is dat belangrijk? Ja. We hebben natuurlijk in de vorige sessies dat mijn collega's Derek en Raymond het hadden over de identiteit, hè, om die te beveiligen. Wij hanteren het NIST Cybersecurity Framework, dus wij focussen met de Microsoft Stack op Protect, Detect en Respond. En voornamelijk die laatste twee componenten om inzicht te krijgen in je omgeving, weten wat er speelt, is het belangrijk om je te focussen op die verschillende assets die we hadden. Dus identiteit, de endpoints, de apparaten waarmee we werken. En uiteraard ook apps en data. En dan gaat het voornamelijk om hoe hebben wij toegang gefaciliteerd tot die applicaties die we voor een groot gedeelte uit de cloud consumeren natuurlijk, met Office 365. En hoe beveiligen wij onze data? Dus hoe krijgen wij daar grip op? En daar moeten we maatregelen op nemen.
Ja, want het is, als we kijken naar security, we zien heel veel onderdelen. We praten heel vaak over zero trust, echt het beginsel, laat maar zeggen, qua beveiliging. Als ik kijk in de journey van identity, devices en hier, is dit een logische stap? Doe je alles tegelijk? Of wanneer speelt dit? Wanneer ga ik hierover nadenken?
Ja, eigenlijk al op het moment dat jij ook maar één dienst afneemt van Microsoft vanuit de cloud, dan is het belangrijk om al die assets na te denken over hoe ziet mijn security baseline eruit. Dus dat betekent dat die identiteit moet op een veilige manier toegang krijgen tot die applicaties die we gebruiken. Dus dat principe van access control, dat moet goed geregeld zijn. Ja. Het tweede component is data. Dat is natuurlijk uiteindelijk waar we op af willen als aanvallende partijen of kwaadwillende. Willen wij toegang krijgen tot de data die de organisatie daarin heeft opgeslagen. Ja, dat willen we ook beschermen. Dus dat kan met de meest ultieme vorm van door middel van versleuteling. Maar het gaat natuurlijk ook om die basismaatregelen daarvoor. Hè. Die identiteit, hebben we op een veilige wijze autorisatie ingericht. Het apparaat waar we gebruik van maken, hebben we daar ook grip op. Ja. Hoeft niet altijd natuurlijk, hè, met locatie onafhankelijk werken. Dan zou het apparaat in principe niet uit moeten maken. Maar des te belangrijker wordt dan de maatregelen die we nemen op applicaties en data.
Ja. Stijn, jij er eens op aan te vullen?
Heel compleet verhaal denk ik al. Maar tegelijkertijd, je ziet natuurlijk, ik vond het een heel mooi stapje. Van wanneer zeg je nou, wanneer moet je mee beginnen? Ja, aan de ene kant zou je kunnen zeggen, je eerste Microsoft applicatie. Ik denk ook, als je kijkt naar de breedte van de Microsoft producten die er liggen, zoals bijvoorbeeld Defender voor Cloud Apps, zou je eigenlijk kunnen zeggen, de eerste applicatie die überhaupt in de cloud zit. De eerste kans die jouw werknemers hebben om informatie vanuit jouw omgeving, eventueel bedoeld of onbedoeld, omdat ze misschien niet even zorgvuldig zijn, ergens buiten je organisatie te laten landen, of mensen toegang te geven erbuiten. Dat is eigenlijk al het moment waarop je in moet grijpen, moet zeggen, nou, daar gaan we regels voor opstellen en die regels gaan we handhaven. En we gaan ervoor zorgen dat we die risico's mitigeren tot een niveau wat voor ons acceptabel is en in lijn is met onze risk appetite.
Ja, dus jullie helpen de klant mee om ervoor te zorgen dat ze dus die inzichten gaan krijgen en dat ze weten ook hoe het bij elkaar zit.
Ja. Ja, en er zijn natuurlijk ook nog wel wat risico's, hè, die we in kaart kunnen brengen als het gaat om Hoe moet ik met mijn data in de cloud, onder andere de cloud en on-premises wordt natuurlijk ook ondersteund, maar hoe we daarmee om moeten gaan.
Ja.
En dat is onder andere bijvoorbeeld het compliance stuk. Kijkende naar in- en uitstroom van mensen, dus wisselingen van de wacht natuurlijk binnen de onderneming. Hoe gaan wij dan om met onze data en hebben we voldoende afspraken binnen de organisatie hoe we dat gaan beschermen? En die risico's kunnen we in kaart brengen.
Ja. Hebben jullie een eigen aanpak voor hoe jullie dat doen?
Ja, zeker. Kijk, natuurlijk, er zijn bepaalde aspecten die komen terug in zo'n aanspak. Je kijkt bijvoorbeeld altijd centraal naar je data lifecycle management. En je wil eigenlijk over die hele cyclus van creatie tot gebruik, tot retentie of vernietiging, wil je grip hebben op je data. We kijken ook natuurlijk altijd naar belangrijke punten zoals de people, the process en de technology.
Ja.
En die komen ook op andere manieren komen die terug. Kijk, als je zegt van ik wil al mijn werknemers, wil ik veilig met data laten omgaan. Dat kun je ook op verschillende manieren benaderen. Je hebt je werknemers die zitten daar voor 5 jaar. Maar je hebt misschien ook je externe consultants. Die zitten misschien voor een maand of 2 of 3 of voor een jaar bij jou. Die zitten niet altijd in al je awareness programma's. Ze hebben ook misschien hun eigen apparaten mee. En tegelijkertijd wil je wel zorgen dat die op dezelfde manier worden beveiligd. En je wil zorgen dat je op dezelfde manier grip hebt op de data die zij consumeren binnen je organisatie. Misschien ook wel weer mee naar buiten kunnen nemen.
Ja, want dat lijkt wel een gevaar inderdaad. Hè? Dat
ja, zeker.
Van, de bepaling is per medewerker wie wat doen of hoe wordt
zeker,
het beleid daarvoor?
Ja, vanuit Netscaper bieden wij natuurlijk een hoop ervaring binnen de organisatie zitten. Dat betekent dat je kan niet altijd een one-size-fits-all oplossing leveren. Je kan wel heel goed kijken naar wat zijn nou de risico's die bij zo'n organisatie zitten. Hoe heb je dataclassificatiebeleid ingericht? Wat zijn de risico's die de data met zich meedragen en de manier waarop het wordt geconsumeerd? Op basis daarvan kun je hele mooie passende oplossingen aanbieden die ook heel goed aansluiten bij de manier van werken die bij de organisatie hoort.
Ja, en daar zit ook een van de grootste problemen. Hè? Want als we kijken naar dat classificatiebeleid of het algemene beveiligingsbeleid binnen de onderneming, die ligt dan vaak wel op de plank, hè? Onder het stof. Dus als wij met solutions vanuit die Purview Suite, hè, die mooie nieuwe family name voor al die compliance producten,
ja.
Dat maakt het enigszins heel erg simpel om dat te benoemen en als kapstok te gebruiken. Maar trekken we dat Purview luikje open, dan komt er een tal aan oplossingen komen daaronder uit.
Ja. Tal aan oplossingen, zeg je. Ik heb het luikje ook eens opengetrokken en er zit inderdaad heel veel in.
Ja.
Is dit wat de klant al heeft of is dit wat ze, nou maar zeggen, los bij moeten kopen? Zit dit al standaard in de diensten of hoe moet ik dit zien?
Ja, een aantal belangrijke onderdelen zitten al in die baseline, zoals wij dat duiden. Hè, op het moment dat we het over die Microsoft Stack hebben, dan zit dat al in de E3 licentie.
Ja.
Waar je waarde kan toevoegen om ook grip te krijgen en steeds meer structuur aan te brengen in die ongestructureerde bak aan data, hè, binnen die omgeving. Dan hebben we te maken met die E5 suite. En veel organisaties, en zeker in wat grotere ondernemingen, large enterprise, die hebben al E5 op de plank liggen. Alleen die gaan daar nog niet mee van start, omdat ze simpelweg ofwel het eigenaarschap rondom die oplossing niet bij de juiste stakeholders hebben belegd. Het wordt vaak vanuit IT gemanaged. Hè. Die zijn eigenaar van de tenant. Die raken voornamelijk het gedeelte aan de security kant. Nou, Microsoft heeft een aantal jaar geleden heel verstandig de knip gelegd tussen security en compliance.
Ja.
Alleen dat zien we nog niet terug in de organisatie. Want het eigenaarschap blijft bij IT liggen, maar die hebben het enorm druk om die security wereld maar te begrijpen en aan de defense kant alle zaken op orde te hebben.
Ja.
Waardoor data eigenlijk een ondergeschoven kindje blijft.
En waarom is het dat ze, je gaf het net al een beetje aan van, hè, het ligt bij de verkeerde afdeling, ligt het ook. Wat ik me af zit te vragen, we hebben bedrijven door wat ze in huis hebben. Wat voor, als ik kijk naar E5 bijvoorbeeld, wat er allemaal in zit. Zouden ze daarvan weten, nou dit zou ik ermee kunnen doen.
Ja, nou, inmiddels is het wel geland dat er mogelijkheden zijn rondom DLP of rondom dataclassificatie. Er zijn nou ook twee van die kernproducten waarvan wij zeggen, daar moet je tenminste mee beginnen. Dat moet in die baseline verankerd zijn. De overige producten, daar weet men vaak niet van af. Maar ook bij IT is het nog niet altijd bekend wat zijn nou echt de key producten in die suite waar we wat mee kunnen of waar we grip mee kunnen krijgen. Maar ook als het gaat om oplossingen zoals information protection, wat dataclassificatie levert.
Ja,
dat, daar moet vaak ook nog een start mee worden gemaakt. En dat is precies wat ik bedoelde net met dat classificatiebeleid. Pak dat nou van de plank. Het ligt er vaak al. Maar dit is dan mooi een middel om dat ook te gaan uitdragen binnen die organisatie.
Ja,
zeker. Je ziet dat men er vaak wel een beeld bij heeft. Hè. Misschien ook al op basis van eerdere ervaring. Maar het product is gewoon enorm snel in ontwikkeling. Eigenlijk moet ik de suite zeggen. Want er zijn zoveel verschillende producten binnen. En de een is misschien wat meer bekend. Ook vanuit eerdere ervaring binnen de IT'ers. Maar tegelijkertijd, omdat het vaak vanuit IT-vlak wordt opgestart. Ja. Dan krijg je wel bij producten als bijvoorbeeld e-discovery of insider risk management. Dat zijn de dingen, daar heb je vanuit oudsher geen ervaring bij als IT'er. En dat betekent dat dat eerder dan binnen een ander eigendom van de organisatie moet landen. En dat is dan wat lastiger. En daardoor kom je misschien niet de complete bruikbaarheid van de suite te goede.
Met wie ga je dan in gesprek? Want ja, je zegt, het ligt niet bij IT, wat ik snap. Wie is dan je gesprekspartner?
Ja, meestal dan stroom je wat hoger in het management. Kijk, in principe zeg je altijd, compliance is net zoiets als security, in de zin van dat je probeert je risico's probeer in kaart te brengen. En dan ga je sturen op, hoe ga ik die risico's mitigeren? Je kan afhankelijk van je soort organisatie, en ik denk dat, nou ja, welke organisatie heeft dat niet meegemaakt in de afgelopen paar jaar, dat er enorm is gewijzigd in de manier waarop wordt gewerkt. Ja. Dat betekent dat waar je misschien vroeger je clean desk policy bijzonder belangrijk vond, ben je nu heel erg betrokken bij hoe gaat die datastroom eigenlijk gewoon rond in de organisatie. En waar je vroeger met je externe auditoren misschien op kantoor zat, of met je klanten in de kantine zat, en daar gingen dan papieren over tafel, maakte je zorgen in de juiste shredder. Uh-huh. Nu zitten die mensen in het Teams kanaal. En daar worden bestanden gedeeld en die staan misschien 6 maanden later nog steeds. Nou, die grip krijgen op je organisatie, grip krijgen op die situatie. Dat bepaalt heel erg van waar is dat geland en wie draagt die verantwoordelijkheid. Dus meestal hebben organisaties ook een strak rakenmodel staan. Zeg je nou, waar ligt die verantwoordelijkheid ervoor? En vanaf daaruit gaan we dan kijken, hoe gaan we die verschillende domeinen binnen de organisatie aanspreken.
Ja. En als je gaat er met iemand in gesprek erover. Ik kan me ook heel erg goed voorstellen dat het echt wel uitmaakt wat voor soort organisatie het is. Hè. Compliance zit ook vaak, wordt ook wet en regelgeving. Hè, komt ook vaak om de hoek kijken. Als we alleen al kijken naar overheidslanden, zien we heel veel met de bio, wat bijvoorbeeld voorbij komt. AVG is natuurlijk een ding wat speelt. Is dat ook iets waar jullie naar kijken? Dat je zegt van nou, bij deze organisatie betekent het ook dat we een ander traject in moeten gaan dan bij een andere organisatie, omdat ze misschien qua wet en regelgeving anders zijn.
Ja, zeker. Je ziet een enorme flexibiliteit wat dat betreft. Hè? Want vaak is die verantwoordelijkheid of bij een grotere organisatie belegd bij zo'n audit en risk afdeling. Uh-huh. Er zijn trouwens wel hele mooie voorbeelden hoor, van organisaties die dat heel goed oppakken en daar bij wijze van spreken een heel DLP-team opbouwen om ja, de informatiestromen binnen zo'n organisatie te monitoren. Maar als we kijken naar wat kleinere organisaties, dan zien we vaak van dat moet de security officer doen of dat wordt bij informatiemanagers belegd. Dus die verantwoordelijkheid is echt op een verschillende manier wordt dat gedelegeerd. En daar moet wel wat meer focus op komen. Stel nou echt een team vast van wie dat moet gaan oppakken. Wie daarmee aan de slag moet om verantwoordelijk te zijn op het mogelijke dataverlies binnen een onderneming.
Ja. We hebben in Microsoft in onze tenant iets dat heet Secure Score. Ja, dat gaat eigenlijk van. Is dit ook onderdeel ervan? Als je dit doet, gaat dan ook je secure score omhoog?
Ja, ja zeker. Want de verschillende producten komen ook gewoon terug. Die worden vertegenwoordigd in die secure score. Dus je wordt er ook wel op geattendeerd dat je daar nog niet mee aan de slag bent. Ook een oplossing zoals de compliance manager, hè, die uiteindelijk op basis van wet en regelgeving ook kan aangeven van neem nou maatregelen op bijvoorbeeld data, pas encryptie toe op gevoelige data, wordt ook netjes gerapporteerd welke gevoelige data in de tenant voorkomt. En er is nog één heel groot ander probleem wat onderbelicht blijft en dat is natuurlijk voor heel veel organisaties zijn die clouddiensten nieuw.
Ja.
En wat we zien is dat we een probleem aan het vooruitschuiven zijn naar de volgende generatie, om het zomaar zwaar aan te dikken, is dat die wildgroei van data en daar structuur in brengen en grip op krijgen en weten wat voor soort data je opslaat, dat wordt straks een kriem. Dus daar moet je nu al over na gaan denken. Ja. En dat zie je ook terug, en kijk maar naar de lopende migratietrajecten binnen ondernemingen. Alle discussies komen los als het gaat om wie is daar nou eigenaar van? Wie moet daar wat van vinden? Moeten we die data nog bewaren? Kan het weg? En dat heb je nu mooi in een soort van greenfield situatie. Heb je nu de middelen voor handen om daar enigszins structuur in te gaan brengen.
Dat vind ik een geweldig voorbeeld, Bram. En ik denk dat het voor veel organisaties bekend zal zijn. Die zijn gewisseld naar SharePoint of staan op het punt om daar naartoe te gaan. Die zien een bak met terabytes aan data staan. Die denken, ja, er eigenlijk mee, joh. Ja. Geen idee. En je kan het niet allemaal weggooien. Je hebt verplichting om het een te bewaren voor een bepaalde periode. Het andere komt nog een keer van pas. En eigenlijk is altijd de centrale vraag, ik wil de structuur aanbrengen. En dan zou ik heel erg zeggen, echt raad aan, ga dan niet alleen maar kijken van hoe het doet vanuit een functioneel perspectief. Maar kijk ook alvast naar bestaande wet- en regelgeving die voor jou van toepassing is. Kijk naar de organisatorische doelstelling die je hebt wat betreft. Kijken hoe wil ik data veilig houden? Wat zijn mijn dingetjes? Ook kijk naar je business continuity planning, dat soort zaken. En zeg dan, nou, dit is wat ik nu wil bereiken aan het einde van dit traject. Houd klein, houd simpel. Begin met wat als jou het meest aan het hart gaat, wat echt integraal is voor jouw bedrijfsvoering. En bouw het dan uit. Maar zorg ervoor dat je iets duurzaams neerzet, wat past bij de groei van je organisatie. En wat ook past bij dat landschap van steeds strikter wordende wet en regelgeving. En misschien ook wel een verscherping van je eigen beleid intern.
Ja, wat ik me afvraag, hè, dan zetten we dit niet. Weet je, we praten met de juiste persoon. En we zijn aan de slag gegaan. En we hebben het allemaal neergezet. En we hebben autotagging aangezet. En we hebben, nou, noem het maar op, rondom compliance. Hoe gaan we met die eindgebruiker om? Wat doen we dan met die eindgebruiker? Want uiteindelijk moet die iets gaan doen. Ik denk niet dat alles vanzelf gaat. Hè. Veel kunnen we automatiseren, maar er zijn ook dingen die niet geautomatiseerd zijn. Hoe gaan jullie daarmee om met dat soort processen?
Ja, in die baseline stellen wij vast dat dat zijn er drie oplossingen die randvoorwaardelijk zijn om hier in ieder geval een start aan te geven. Hè. Dat is information protection, om die klassificatielabels te faciliteren richting eindgebruikers. Nou, daar komt al blokkade nummer 1, gebruikersimpact.
Ja.
Nou, wij proberen dat altijd zo laagdrempelig mogelijk te houden door te zeggen van je levert een extra tool. En het is tegelijkertijd een kans om je klassificatiebeleid, wat lichte stoffen op de plank, om die te operationaliseren.
Ja.
Om over de as van security en compliance adoptie te voeren. Hè, wat we voorheen zagen dat het voornamelijk over de functionele as ging, kunnen we nu die verbinding maken met, ja, we hebben een aantal spelregels met elkaar, hoe wij met onze data om moeten gaan. En daar horen ook klassificatielevels bij. Dat betekent niet dat iedere medewerker in de organisatie moet weten wat nou precies welk klassificatieniveau inhoudt. Maar degene die omgaan met gevoelige informatie, de kroonjuwelen waar we het over hebben, die weten donders goed welke maatregelen genomen moeten worden. En als je dat in acht neemt, dan wordt die implementatie ook veel eenvoudiger. Zolang je maar een vangnet faciliteert van waar kan die eindgebruiker of die medewerker, waar kan die naartoe als die vragen heeft over het type data die die verwerkt.
Ja. Nou, om een voorbeeld te geven, hè, als wij er zijn wel eens confidentiële dingen hier ook binnen Microsoft, je gelooft het niet, maar ook dat hebben wij. Dan maken we ook een groep met high confidential. Dan kunnen we het ook niet met externe delen. Hè. Dus dat soort dingen, dat is ook in place.
Ja.
Al. Dus je kan heel veel dingen automatiseren, maar ik denk ook wat je zegt, heel belangrijk om ook die eindgebruiker een mogelijkheid te geven. Van joh, als ik het niet weet, ik moet toch ergens met mijn vraag kwijt. Ja, als ik kijk naar Netscape en wat jullie doen, en we gaan, de klant komt bij jullie en die zegt van, joh, wij, of jullie zien bij een klant, die zitten bij een klant, zeggen joh, compliance is een ding, en zeggen, oké, hoe dan? Hoe gaan jullie te werk? Wat is de activiteiten die jullie doen bij een klant?
Het eerste is uiteraard verkennen van wat voor type data wordt er verwerkt binnen de organisatie. Ook kijkende naar wet en regelgeving wat van toepassing is. Hè. Is de klant zich daar bewust van? Welke controls waar die aan moet voldoen? Dus dat verhoogt de awareness en de urgentie om ook daadwerkelijk stap te gaan ondernemen. Dan gaan we dat klassificatiebeleid in eerste instantie als uitgangspunt nemen. Ook daar zijn handreikingen voor. Ook vanuit de bio wordt daar een handreiking voor gedaan die ook waardevol is. Het komt vaak ook allemaal op hetzelfde neer. Hè, omdat we vaak vertrouwelijkheid willen we allemaal op een eenduidige en uniforme wijze klassificeren. Want dat is herkenbaar. Dus ook met in- en uitstroom is dat weer een voordeel. En dan gaan we dat eerst neerzetten en vervolgens gaan we daarop monitoren. Dus welke DLP-policies zijn dan vereist. Ja. En dan speelt Defender for Cloud App speelt er ook nog een belangrijke rol. Want die zorgt namelijk voor dat inzicht in data die in je verschillende clouddiensten, niet alleen Office 365, maar ook andere SaaS-oplossingen, die kunnen we daaraan verbinden om vervolgens inzicht te krijgen in de data die zich daarin bevindt.
Oké, gaaf.
Ja, ik vind dat een heel mooie start inderdaad. Want je zegt, kijk, meestal begin je al gewoon in eerste instantie met het inzicht creëren. Bedrijven zijn vaak niet op de hoogte van wat kan ik met die uitgebreide tooling doen om inzicht te genereren. Hoe wordt labeling eigenlijk gebruikt? Op welke plekken binnen de organisatie, als het wordt gebruikt uiteraard. Waar gaat de data heen? Welke domeinen wordt het meegedeeld? Voor hoe lang? Hoeveel? Etcetera, etcetera. En op het moment dat je dat in kaart hebt, dan is de eerste stap die je daarna gaat zetten, vanzelfsprekend. Nou, dan gaan we prioriteren. Dan gaan we kijken, wat gaan we doen om die dingen die wij hebben geïdentificeerd als risicovol, om die risico's terug te brengen naar een acceptabel niveau. En dan ga je dus kijken wat in lijn met de risicobehoeften, de risk appetite van de organisatie. Wat gaan we doen om daar de juiste policies op te zetten? En hoe gaan we die monitoren? En hoe gaan we daar de juiste actionables op zetten? Om ervoor te zorgen dat het zo min mogelijk materialiseert, het risico.
Ja. En dan heb je het staan. En dan, wat ik net al zei, het draait allemaal. Maar ik kan me voorstellen, er veranderen ook dingen. Hè. De wet en regelgeving verandert, andere dingen van. Hou je een soort vinger aan de pols? Monitoren jullie dingen? Of hoe werkt dat?
Ja, vanzelfsprekend. Maar ja, dat is niks ten nadele van de mensen die wet- en regelgeving maken. Maar dat is meestal niet iets wat binnen een maand zeggen wij.
Nee, dat klopt. Maar je kan wel voorbeduren. Je kan zeggen, joh, weet je houdt de markt in de gaten of je houdt de berichtgeving in de gaten. En ik zal welke van de bedrijven waar wij mee werken moeten jullie informeren omdat dit invloed heeft?
Ja, vanzelfsprekend. En wat dat betreft hebben we denk ik ook een hele mooie partner aan Microsoft. Je ziet ook dat er binnen de Microsoft-omgeving goed wordt vooruitgeborduurd op dingen die in ontwikkeling zijn. Misschien dat de bio bestaat natuurlijk wat langer, maar op een gegeven moment komt er dan een mooie template aan. Daar kunnen we dan heel mooi op voorbeduren. En dat zie je hetzelfde met bijvoorbeeld GDPR, AVG, dat is een hot topic. Nog steeds, want natuurlijk iets minder geworden, maar veel organisaties zijn ervan bewust, daar moeten we in ieder geval iets mee. Ja. En dat is natuurlijk primair afhankelijk van, als je heel veel van die PII in je organisatie hebt, dan moet je daar wat mee. Ja. Dan, dat is ook in ontwikkeling. En dan met name bijvoorbeeld ook aan de kant zoals jurisprudentie. Dus dat houden we ook in de gaten. Daar worden dan uitspraken gedaan, zoals Schrems 2 en zo. En dan kijk je ook, wat moet je daarmee doen? En dat is niet altijd van toepassing, maar we kijken er altijd naar en dan doen we eventjes een inschatting. Nou, wat moeten we hiermee? En dan informeren we daarvoor nodig.
De compliance manager biedt daarin wel een hele mooie GRC-functionaliteit. Hè, om een aantal van die maatregelen te registreren. Wat moeten we doen? Wat is recurring? Wat moeten we periodiek checken? Dus er zijn wel mechanismen om dat onder controle te houden. Nog even terugkomend op die maatregelen. Ook Jeroen, wat stukje encryptie wat je net aandraagt. Dat is natuurlijk een fantastische maatregel. De meest ultieme vorm van beveiliging. Om je informatie in ieder geval alleen toegankelijk te houden voor degene die daartoe geautoriseerd zijn.
Ja.
Maar dat is natuurlijk niet de holy grail. Hè. We gaan natuurlijk niet alles versleutelen wat in onze tenant aanwezig is.
Nee.
Heel veel leunt dan ook weer op die basismaatregel. Wat doen we aan access control? Hoe hebben we daar onze reviews op losgelaten? Hè? Is de eigenaar van een team, controleert hij ook welke externe allemaal toegang hebben tot mijn omgeving waar ik data in heb opgeslagen? Maar ook de maatregelen die we nemen op identiteit, devices, eigenlijk het hele zero trust concept. Ja.
Dus je brengt het allemaal bij elkaar. Het is niet één, het is eigenlijk een keten waar je in zit. En het is eigenlijk een grote geheel. Je had het net even over die template, die biotemplate. Die is te vinden op GitHub. Is die terug te vinden. Dus als je die nodig hebt en je zoekt, dan kan je op GitHub kan je vinden. Onze collega Benjamin Tissink heeft hem inderdaad daar geüpload en ook gecreëerd. Dus dat is wel gaaf. En die kan je dus inladen om te zorgen dat je ook de compliance van de bio in acht kan nemen. Dus dat zijn wel echt hele leuke dingen. En er gaat ook meer aankomen. Er zijn bijvoorbeeld aan de NEN-normen mee bezig en dat soort zaken. Dus je ziet ook vanuit Microsoft dat we steeds breder hierin gaan denken. Ja. Heren, we lopen tegen het einde aan. Laatste twee vragen, denk ik. Wat zou je nou echt mee willen geven aan bedrijven die hier nu mee aan de slag gaan? Waarom is dit belangrijk en waar moeten ze over nadenken in eerste instantie voor jullie?
Ja, ik zou in ieder geval starten met dat klassificatiebeleid van de plank af te pakken. Zorg ervoor dat die oplossing geïmplementeerd wordt. Ja, daar is gebruikersimpact, maar maak ook een start met het adoptiestuk rondom je informatieklassificatiebeleid. Dat is één. Twee is dan kijken van wat voor inzicht heb ik nou in mijn tenant? Wat zie ik daar al staan en hoe kan ik daar eventuele ongeautoriseerde transacties of deelacties, hoe kan ik die nou gaan detecteren en eventueel voorkomen? Want heel veel autoresponsacties zitten al in de suite. En drie, dat is de laatste dan vanuit mij, is dat er ook steeds meer integratie plaatsvindt met onder andere Microsoft Sentinel, om ook je monitoring daarop aan te passen en de compliance officers daar het inzicht te geven.
Ja. Ja, ik denk misschien iets om mee te geven, misschien meer iets om over na te denken. Ik bedoel, ik weet niet wie hier allemaal naar luistert, maar stel je voor je zit straks in de auto, of je bent in de sportschool, of je bent aan de koken, of wat dan ook. En je hebt deze podcast afgeluisterd, dan denk ik, nou, stel jezelf even de vraag. Wat voor beleid heb ik eigenlijk allemaal binnen een organisatie liggen? En wat is er ook op mij van toepassing binnen mijn organisatie? En dan heb je jouw domein. En bedenk dan eventjes, hoeveel van dat beleid wordt nou echt correct uitgevoerd?
Ja.
En welke risico's, welke restrisico's bestaan eigenlijk nog? En wat doe ik om die risico's correct te adresseren op dit moment? Maar ook wanneer die organisatie groeit, wanneer dataverbruik groter wordt, wanneer de risico's toenemen. En natuurlijk de grote vraag, met wie ga ik dat doen? Heb ik de mensen in huis om dat te doen? En als ik dat niet heb, heb ik dan de juiste partners opgeleid om ervoor te zorgen dat het wel tot een goed resultaat komt.
Ja. Laatste vraag. Helder verhaal. Als iemand nou meer wil meten van hierover via jullie, hoe kunnen ze het beste met jullie in contact komen?
Dat kan via hello@netscaper.com of LinkedIn uiteraard. Daar zijn wij ook heel actief en reageren wij ook heel snel op inkomend bericht.
Helemaal goed. Stijn, Bram, dank jullie wel en graag tot de volgende keer.
Yes, ook bedankt Jeroen.
Dank je wel.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast van Microsoft Nederland.